Vandaag wil ik met u spreken over een tekst. Mijn tekst is Romeinen 3 vers 31. Dat is mij gevraagd, dus vandaar dat ik het erover heb. Over de laatste zin uit Romeinen 3, waar staat: wij bevestigen de wet. Wij stellen de wet vast. Dat is de strikte betekenis daarvan. En iets ruimer betekent dat wat wij ook geloven of leren of doen, het is in overeenstemming met de wet. Maar het is niet de bedoeling dat u de conclusie trekt dat wij dus onder de wet leven. Dat is een misverstand, want wij leven niet onder de wet. Dat is een uitdrukking letterlijk uit twee bladzijden verder, namelijk uit Romeinen 6 vers 14, waar staat: want gij zijt niet onder de wet. Wij zijn namelijk niet onder de wet, maar wij zijn zonder de wet. En die uitdrukking, die staat weer gewoon in Romeinen 3. Want dat staat aan het begin van deze pericoop, begrijp je me goed. De indeling in pericopen is niet geïnspireerd, voor zover wij weten. Die is alleen voor ons gemak gemaakt, maar dat is ook het gemak waarvan we nu gebruik maken. Begin van deze pericoop, 3 vers 21, daar staat: nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. En de conclusie is: wij zijn niet onder de wet, maar wij bevestigen de wet wel. Geef mij de gelegenheid om u op te wijzen dat onder en zonder wel degelijk tegenstellingen zijn. Niet helemaal exact, niet op wiskundige wijze, maar op taalkundige wijze wel. Onder de wet zijn wij verbonden aan de wet, hebben we er alles mee van doen, dan wordt de wet geacht over ons te heersen. Want dat is het woord dat ook inderdaad gebruikt wordt in Romeinen 6 vers 15. Zullen wij zondigen? Vers 14 zei: want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet die over u zou heersen. Maar in tegendeel, gij zijt onder de genade. En dat is dus inderdaad een tegendeel volgens de Bijbelse definitie van de term. Maar onder wil zeggen ermee verbonden in elk geval. En zonder betekent nog altijd wat het altijd al betekende. Zonder heeft van doen met zonde. Namelijk, zonde is een zelfstandig naamwoord. Zonder is het voorzetsel dat van dat zelfstandig naamwoord is afgeleid. Namelijk zonde, en zonde wil zeggen het is mis, het raakt niet, het heeft met elkaar niks van doen, er is geen communicatie. Dat is wat zonde is. Dat is als je zonder zit, om zo te zeggen. En bovendien is de beschrijving van de dood, want de definitie van de dood is in de praktijk precies dezelfde als die van het begrip zonde. Zonde en dood is strikt genomen hetzelfde. Beide termen betekenen dat er geen gemeenschap is. Het zijn volstrekte synoniemen. Heb u dat? En zonder betekent ook: je hebt er niks mee van doen, je hebt er niks mee te maken, het staat daar buiten, enzovoorts. Anderzijds is het inderdaad zo, ik probeer het altijd te verdringen, maar het is inderdaad zo dat dat een van de grote thema's is in het christendom, dat wil zeggen in de zogeheten christelijke theologie. Voor zover zoiets bestaan kan trouwens, maar ik heb altijd moeite met die uitdrukkingen. Maar het is altijd het probleem geweest, want wij zijn altijd geneigd om Bijbelse waarheid, nou altijd, ja het is altijd geweest, alleen het is al 200 jaar mode. We zijn altijd geneigd geweest namelijk, en het is al 200 jaar mode, om wat we in de Bijbel te lezen te onderwerpen aan de kritiek van ons veronderstelde gezonde verstand. Nou staat de discussie of ons verstand überhaupt wel gezond is. Je komt niet ver met dit soort dingen natuurlijk. Hè. Maar men heeft uitgevonden, zo'n 200 jaar terug of zo, iets langer, dat de menselijke reden moet staan boven de openbaring. Dat wil zeggen, alles wat geacht wordt openbaring van God te zijn, moeten wij onderwerpen aan ons gezonde verstand, enzovoorts. En dat was niet nieuw, maar het kwam toen bovendrijven, laat ik het zo zeggen dan. Hè. Het werd de norm en het is tot vandaag zo. Dat heet het rationalisme en dat heerst ook in christelijke kring. En sindsdien heeft men dus de Bijbel in de praktijk afgeschaft. Nou ja, gedegradeerd tot een groot citatenboek, wat dan nog een hele eer is. Want ja, daar heb je eigenlijk de Bijbel ook al niet voor nodig. Er zijn andere dingen die je citeren kunt, hè. Shakespeare kan je citeren, zal ik maar zeggen. En natuurlijk Uderzo. Maar, ken u die niet? Oh, nou ja, toen maar. Rare jongens die Romeinen, bedoel ik, hè, zoiets. Hè. Maar toen maar, daar heb je de Bijbel ook al niet van nodig. Maar men heeft het weggeredeneerd. En het probleem is dat de Bijbel zegt dat de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Dat is vers 21 weer. En dat de mens dan zegt... Want wij gebruiken ons gezond verstand. Hoe kan nou rechtvaardigheid tot stand komen zonder de wet? Oké, die is te moeilijk, die is te zwaar. Nou, dan omdat die te theoretisch, te abstract is, iets praktischer dan. Hoe kan een mens nou zalig worden zonder werken? Hoe kan hij nou iets bewerkstelligen zonder dat hij wat doet? Hoe kan hij iets krijgen zonder dat hij daarvoor zich heeft ingespannen? Nou ja, dan moet je even je Bijbel dicht doen en het is even geen zondag of zo. Het is gewoon maandagochtend enzovoort. Want je wordt wakker en dan moet je wat in de vrije. Maar hoe krijg ik het een en ander voor elkaar zonder dat ik daarvoor uit mijn bed hoef te komen? Je hebt er geen zin in en je vraagt je af hoe krijg ik iets geregeld zonder dat ik er iets voor hoef te doen? Dat is nog steeds dezelfde vraag. Hoe wordt een mens zalig? Hoe krijgt hij eeuwig leven? Hoe wordt hij gered? Hoe blijft hij in leven zonder dat hij daar zich voor hoeft in te spannen? Daar hoef je maar even over na te denken en dan kom je vanzelf bij het bekende citaat. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt laten doen. Nou ja, ik bedoel, er is een oplossing voor, maar dat heet buiten het vierkantje denken. Hoe men daarbij komt, dat leg ik u een andere keer weer uit. Maar het is buiten het vierkantje, dat is gewoon, nee, je krijgt het niet voor elkaar, maar je moet het ook laten doen door een ander. Want dat kan wel. Hoe krijg ik het nou, als iemand het je kon brengen? En zo heeft men de sociale dienst uitgevonden. Nou, sorry. Maar zoiets dan, hè. Uit genade namelijk, om dan toch de Bijbel weer open te doen. En het is zondag vandaag en we zijn bij elkaar rondom het woord van God. Hoe wordt een mens zalig? Als hij er niks voor doen kan. Uit de genade van God. Iemand zei, dat is te goedkoop. Iemand. Dat waren mensen die erover nagedacht hebben en hun gezond verstand gebruikt hebben. Althans, dat wordt ons verteld dat ze wisten. En die hebben uitgedacht, nee, maar het is te goedkoop. Ze willen de genade te goedkoop. Dat is een theologische term hoor, vergis u maar niet. Wordt tot vandaag onderwezen. Genade is te goedkoop. Maar ja, genade is nou helemaal goedkoop. Voor degene die het krijgt. En genade is dat wat iemand krijgt. Zo heet het. Omdat het goedkoop is. Dat is de definitie van genade. Ik heb het trouwens nagekeken in een evangelisch naslagwerk. Er staat in, genade betekent onverdiende gunst. Nou, dat stond eerst het Griekse woord natuurlijk. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het is onverdiende gunst. Dat kan nooit te goedkoop zijn. En anders is het geen genade meer, staat trouwens ook in de Bijbel. Als het uit werk is, is het geen genade meer, staat er. Toch? En zo is dat. Ik ken ook iemand die zei, dat is nou jammer dat het uit genade is, want dan kan je er niet op afdingen. Op de prijs, je kan niet onderhandelen. Je krijgt het gratis cadeau en geheel voor niets. En nog een keer dat ik dat allemaal sta te vertellen is natuurlijk omdat het mij gevraagd werd. De andere is dat ik het met genoegen doe, want het is 2017, dat is 500 jaar na Luther enzovoorts. En Luther is beroemd geworden om zijn aanhaling uit Romeinen 3, vers 28. Dat was zijn tekst. En daar is hij mee de geschiedenisboeken ingegaan, althans sommige geschiedenisboeken. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Of nog korter, de mens wordt gerechtvaardigd uit geloof alleen. En alleen impliceert zonder de werken der wet. Dat is namelijk uit de genade van God. Want geloven, dat weet iedereen, is een werkwoord. Maar geloven is niet een werk. Grammaticaal is het een werkwoord, maar je moet die dingen aan elkaar weten te houden. Het is niet een werk. Het heet in de Bijbel, dat is een halve bladzijde verder, ik kan het meteen lezen. Dat is 4 vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, in God dus, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Of anders geformuleerd, van Gods wegen geldt deze regel. Degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Of tot rechtvaardigheid, wat toch heus hetzelfde begrip en daarmee hetzelfde woord is. God rekent geloof tot gerechtigheid. Dat is niet nieuw, dat is niet de theorie, dat is niet het einde van een ontwikkeling of van een lang proces van eeuwen waarbij de theologen hebben nagedacht over deze dingen. Het is gewoon wat letterlijk in Genesis 15 vers 6 staat. Ik moest even kijken, want het staat niet alleen in Genesis 15 vers 6, het staat ook hier in Romeinen 4 vers 3. Wat zegt de schrift? De schrift zegt, met name in Genesis 15, vers 6. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Hebben we die? Waarna ook nog de vraag gesteld wordt, maar wat geloofde hij dan eigenlijk? Dat is later in dit hoofdstuk. Wat geloofde hij dan eigenlijk? Dat is vers 18. Dat is al worden vader van vele volken. Hij was zowat 100, Abraham, en hij had geen kinderen. Of zoiets was het, hij was nog maar 90 geloof ik, weet het niet. Dat was zijn vrouw, dat was Sarah, ja. Ik heb altijd moeite met dit soort dingen. Maar hij was allang niet meer ergens toe in staat, zal ik. Dat zegt de Bijbel ook gewoon, hè. En de Heer zegt, nee, maar je zal een zoon hebben en je zal vader worden van vele volkeren, want er zullen vele volkeren en koninkrijken uit u opstaan enzovoort. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En volgens de dokter was dat onmogelijk en volgens de ratio was het onmogelijk, dus het was zeer irrationeel. Maar God zei dat het zou gebeuren en we kunnen rustig vaststellen dat God ervoor gezorgd heeft dat het ook gebeurd is. En Abraham ook trouwens, want die is daar wel betrokken in geweest. Zo heet dat, door het geloof enzovoort, heeft Abraham en later ook in Hebreeën 11, door het geloof heeft Sarah enzovoorts. Dat wil zeggen, God heeft weliswaar een wonder verricht, maar dan toch via de levens en de werken zou je ook kunnen zeggen van Abraham. Maar Abraham geloofde dat de Heer dat doen zou, dat staat er ook. En in essentie, want dit is allemaal een beetje plat. En nou in essentie zegt Paulus, nou hij heeft geloofd dat hij vader zou worden van vele volkeren. Hij geloofde namelijk, vers 17 van hoofdstuk 4, dat God de doden levend maakt. En dat God roept de dingen die niet zijn. Let op dat je eigenlijk het woord meer moet invullen. Dat blijkt uit het verband. Dat wil zeggen, God roept de dingen die niet meer zijn. De dingen die weliswaar waren, maar inmiddels niet zijn, alsof zij waren. En als u dat te voortvarend vindt om een woord in te vullen, moet ik u zeggen dat er goede redenen voor zijn. De ene is dat het uit het verband blijkt. Het gaat over opstanding uit de dood namelijk. Dat is wat Abraham geloofde. En dat er iets zou gebeuren wat niet meer kon. Dus het was er niet meer. De vruchtbaarheid namelijk van Abraham zowel als Sarah. Kortom, hij roept de dingen die niet meer zijn. Dat is de ene reden. De andere reden voor het invullen van dat woordje meer is gelegen in het feit dat de grondtaal van de Bijbel Hebreeuws is. Ik bedoelde niet te zeggen dat dit vers oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven is, want dat is Grieks. Maar de grondtaal van de Bijbel als zodanig en daarmee het gedachtegoed van de Bijbel is Hebreeuws. En het Hebreeuws heeft een woord dat men vertaalt met niet zijn. Maar onder alle omstandigheden in de Bijbel, overal wat voorkomt, heeft het de betekenis van niet meer zijn. In de zin van uitgeroeid worden. De goddelozen zullen niet zijn. Ze zijn er wel, maar ze zullen niet meer zijn. Ze zullen namelijk beschaamd worden. Dat betekent achteruitgedreven worden. Letterlijk, dat is wat het woord betekent, beschaamd worden. En zich schamen betekent achteruit wijken. Zich terugtrekken, enzovoorts. Maar het heet, ze zullen niet zijn, niet meer zijn, is de gedachte. En dat is hier dus ook zo, want dat woord is het eigenlijk. Hè? Althans, die gedachte steekt erachter. Die de doden levend maakt en dus roept de dingen die niet meer zijn, dat zijn de doden, alsof zij nog waren. En dat is wat Abraham geloofd heeft en de praktische uitwerking daarvan in zijn leven was dat hij al verstorven was en dat de moeder in Sarah reeds verstorven was, staat in Hebreeën 11 enzovoorts. En dat niettemin daar toch nageslacht uitgewekt is en het is geworden tot Isaac, maar die werd vader van vele volkeren. Ik kan ze niet eens opzommen, zoveel volkeren dat zijn. Maar goed, dat is nou verder niet aan de orde. Maar dat is simpel wat hij geloofd heeft. En het gebeurde niet meteen daar in Genesis 15, maar er staat gewoon Abraham geloofde God, volstrekt abstract, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Het is een hele concrete aangelegenheid, want hij spreekt tot Abraham en zegt, ik zal u zegenen, ik zal u vermenigvuldigen en broer. En toen zei Abraham botweg tegen de Heer, ja Heer, dat kan u nou wel doen, maar het heeft geen enkele zin, want ik heb geen nageslacht en ik heb genoeg, ik ben al schat hemeltje rijk. En al wat u mij geeft, ja, dat komt vanzelf terecht bij de butler. In de Engelse versie van de Bijbel heet dat zo namelijk. De butler, de huisknecht, de rentmeester. Degene die de huis beheert, deze Damaskener, staat er. Staat, lees het maar na, staat allemaal in Genesis 15. En toen zei de Heer, nee, je zult nageslacht hebben. Je zult echt een lijfelijke zoon hebben die uit uw lijf voortkomen zal. En dan staat er, en Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat is dus volkomen abstract. Daar hoefde hij niks voor te doen, daar had hij ook nog niks voor gedaan. Ik bedoel, dat is daar alleen maar het woord van God. En dat heet dan ook in de Hebreeënbrief, door geloof heeft Abraham enzovoorts. En niet alleen in verband met Abraham, maar in verband met heel wat andere mensen ook. Het begint met simpelweg geloof in wat God gesproken heeft. En dat is ook de echte betekenis van het woord geloof. Dat heeft men weliswaar ook verdonkere maand in de loop der tijd en gezegd dat geloof hetzelfde is als godsdienst, maar dat is totaal wat anders. Zie de laatste circulaire die ik u toegestuurd heb, hoop ik. Het verschil tussen Abel en Kaïn. Abel was gelovig en Kaïn was religieus, was godsdienstig. En allebei geloofden in God en meenden dat ze voor God wat zouden doen, maar de een was met geloof gemengd en de ander niet. Dat is het verschil. Is dus tamelijk abstract, is inwendig, heeft met werken niks van doen eigenlijk. Het drukt zich wel uit in werken, dat is met alles zo. Maar geloof is simpelweg geloof in wat gesproken is. En daaruit wordt een mens gerechtvaardigd, niks meer dan dat. Dat is heel vervelend, daar kun je geen belasting over rekenen, geen btw en wat het maar was. En daar kun je de Sint-Pieter niet van bouwen. En er waren nog een paar dingen die betaald moesten worden 500 jaar geleden. Want het was niet alleen maar de Sint-Pieter hoor, er moest nog veel meer afgerekend worden. Dan wil je niet weten wat er allemaal nog afgerekend moest worden. Karel de Vijfde die had ook grote schulden, had een heleboel geld moeten lenen om zich de titel van keizer te kopen. Nee, hij werd wel gewoon gekozen en gestemd, maar dat gaat met steekpenningen. Dat heet democratie, via de achterdeur. Hè? Hoe heette die? Jacob Fugger heette die, dat was de grote financier. Ja, dat gaat over miljoenen, toen al, enzovoort. En dat moest allemaal afbetaald worden. Want je wordt niet zomaar keizer van het Heilige Roomse Rijk. Eerlijk waar, het Heilige Rome, Duitsland bestond niet. Hij was keizer van het Heilige Roomse Rijk. En er moest geld binnenkomen, vooral in Duitsland. En van die aflaten ving het grootste gedeelte helemaal niet naar de paus en naar Sint-Pieter hoor. Echt niet. Dat is altijd zo met geld wat door de overheid opgestreken wordt. Het is maar een klein beeldje wat gebruikt wordt voor het doel waarvoor het officieel bestemd is. En de rest blijft aan diverse strijkstokken hangen. Ik bedoel, ik hoop dat u me zo snel gevolgd hebt. Moet ik er maar serieus op ingaan. U weet toch dat de vergeving van zonde verkocht werd? Dan kreeg je gewoon een voucher, een reçu. Kreeg je dan gewoon, er staat erop. Ik heb die dingen ook gezien nog. Want er zijn er wel een paar die het overleefd hebben. Ik heb die dingen gezien waar op populair gezegd opstaat dat het goed is voor de vergeving van zonde. Of dat er één of twee zieltjes uit het vagevuur zullen gered worden of zo. Of dat je schoonmoeder ervoor bewaard wordt of zo. Maar daar moet je voor betalen. Zo gaat dat. En de redenvoeringen van de verkoper die zijn ook nog vastgelegd. Dus die kun je allemaal nakijken enzovoort. En het was daartegen dat Luther in de tijd zo zwaar protesteerde. 95 stellingen waren wat mij betreft 94 te veel. Want de strekking van alle 95 was precies hetzelfde. Het is doodvermoeiend om het allemaal na te lezen. Maar het is gewoon allemaal hetzelfde. Het gaat erom dat de Rooms-Katholieke Kerk vergeving van misdaden verkocht. Voor geld. Zover was het gekomen. En daar ging hij tegen de keer en verweerde zich dus tegen de kerk. Maar dat bleef daar niet bij natuurlijk. Toen werden er meer mensen wakker en toen bleek er nog wat meer te zijn wat niet in de haak was. Maar dat is nu verder het punt niet. Luther stelde daar tegenover uiteindelijk de Bijbel die zegt een mens wordt gerechtvaardigd door geloof alleen. Maar het probleem is dat als dat waar is, dan heb je als gelovige dus vergeving van zonde ontvangen en heb je dus met die kerk niks meer van doen. En dan ben je onafhankelijk van die kerk. Dan hoef je ook niet te gehoorzamen aan wat die kerk je opdraagt. Hoef je ook niet langer te onderwerpen aan het kerkelijke recht. En wat dat maar was. En dat is nogal wat hoor. Nou ja, dat was nogal wat. Toen. En in sommige landen is dat nog steeds nogal wat. Maar zo is het wel. En dezelfde gedachtegang kom je tot vandaag tegen in de buurt van Oldebroek. En nog wat andere plaatsen in Nederland, zal ik maar zeggen, omdat we nou toevallig hier gemeente Oldebroek zijn. Je komt er nog steeds tegen, dat men zegt, maar dan gaat hij buiten de kerk om. Als je niet bij onze kerk hoort, kun je niet zalig worden. En de route naar de hemel loopt via het lidmaatschap van ons kerkgenootschap. Nou, zo hard zal men denk ik tegenwoordig niet meer roepen, maar dat durf ik ook eigenlijk niet goed te zeggen. Want dan weet ik niet hoe dat is. Maar zo sterk is het wel, en ik ben er ook wel eens tegenaan gelopen, hoor, tegen die uitspraken. Heus wel. Want men wil niet dat mensen onafhankelijk zijn. Dat is ook een oud thema in het menselijk bedrijf. Is een mens een individu of is een mens een kuddedier? Hoort hij bij de hele groep? En moet hij zich aanpassen aan de groep? Is dat het hoogste norm? Wordt het individu ondergeschikt gemaakt aan de groep? Of is het andersom? Maakt de samenleving het individu of maakt het individu de samenleving? Het ene heet links, het andere heet rechts. Dan schieten we nou van die namen van politieke partijen door de kop. Maar ik probeer me te beheersen deze keer. Dat is waar het over gaat, dat is waar het menselijk bedrijf, het menselijk denken altijd over gaat. Alle problemen in de samenleving, vooral een van een overbevolkte land. Al die problemen gaan daarover. Is het individu ondergeschikt aan een collectief of is het collectief ondergeschikt aan een individu? Daar gaat het over. En dat is ook een van de belangrijkste aspecten van de bediening van Luther geweest. Het heeft tot gevolg gehad dat het individu weer enigszins losgemaakt werd van het collectief. En dat de individuele gelovigen, zoals de man Luther zelf, ineens buiten het collectief, buiten de groep, buiten het kerkgenootschap en zelfs buiten de gewone burgerlijke overheid kwam te staan. Daar werd meteen ingegrepen, maar daar heb ik het een andere keer wel weer over. Want op het moment dat Luther door de keizer in de ban gedaan werd en buiten het burgerlijk systeem dus geplaatst werd, als vogelvrij, alsof de man niet meer bestond, je was vrij, iedereen was vrij om hem te doden, straffeloos, de man werd geacht niet meer te bestaan. Jammer dat er geen stoplichten waren, dan kon hij er nu doorrijden, want hij was in de ban, hij mag alles doen wat hij wilde eigenlijk, hij was dood als het ware. En toen greep er iemand in, iemand die officieel zijn vriend heet en dat inderdaad ook wel was. En die nam hem gevangen. Die kidnapte hem en bracht hem naar de Wartburg enzovoorts. En de rest is geschiedenis. Wat eraan vooraf ging trouwens ook. Maar ik bedoel, daar ga ik nou niet verder op in. Maar de man is wel meteen toch weer ingepakt geworden in een burgerlijk systeem. Dat is nou jammer, eigenlijk. Dus de redding van de man persoonlijk, en het is heel nuttig geweest in de praktijk, maar toch is het jammer. Want ja, wij als gelovigen maken geen deel uit. Als gelovigen, als wedergeborenen en zelfs kinderen gods, als christenen die in Christus zijn, maken we geen deel uit van die samenleving. Daar zijn we juist uitgetrokken. We hebben ermee van doen, we lopen er tegenaan, we worden opgeroepen om ons enigszins aan te passen. Om te proberen voor zover het in ons is vrede te houden met alle mensen. Opdat we ook bovendien een stil en gerust leven zouden hebben en al dat soort dingen meer. Maar we horen er niet bij. En de reden daarvoor is een heel eenvoudige. Wij als kinderen gods, en dat is wat hier uiteengezet wordt in deze hoofdstukken. Wij als kinderen gods zijn kinderen gods omdat we met Christus zijn opgewekt. Maar als ik het zo zeg, impliceert het dat we dan toch heus eerst met Christus gestorven zijn. Dat is dan meer specifiek Romeinen 6, waar die dingen wat uitgelicht worden, zal ik maar zeggen. Maar zo is het natuurlijk wel. Wij zijn namelijk gestorven. En daarmee dood voor de wereld. En daarom gaat het niet aan om ons zogenaamd gezonde verstand te gebruiken en dat te gebruiken als norm voor wat wij lezen in de Bijbel. Zo werkt het niet. Niet ons verstand is de hoogste norm, of het verstand van welk mens dan ook. Wat God geopenbaard heeft, is de hoogste norm. God doet het buiten het vierkantje, om zo te zeggen. God is niet die vier, God is de vijf. God is degene die uit die onzinnelijke wereld, die zich onttrekt aan onze ratio, daarvanuit doet hij zijn werk en roept hij ons en geeft hij ons enzovoorts. En wat de wereld, wat de natuurlijke mens nodig heeft, is inderdaad wet. Dat klopt, zeker in een samenleving. Als een mens alleen op de wereld was, zou je het ook niet nodig hebben. Maar in een samenleving logischerwijze wel. En hoe nauwer die samenleving is, overbevolking heet zoiets. Ja, hoe moeilijker het wordt en hoe zwaarder die wetten moeten wegen om het zaakje rustig te houden. Hetgeen dus in een land als het onze verschrikkelijk moeilijk is. Ja, logischerwijze. Maar tot ik laat het ook maar voor wat het is. Het punt is gewoon, dat wet is wet en dat is mooi en dat is nuttig. Bovendien volgens de Bijbel is de Mosaïsche wet dan wel de wet des Heren. Heilig en rechtvaardig en goed. Dat zijn weer een paar bladzijden verder waar dat staat. Maar dat heilige, rechtvaardige en goede is mij wel de dood geworden, staat er. En het deed de zonde bovenmate heersen. Dat is Romeinen hoofdstuk 7 waar dat staat. Zo ongeveer vers 12 en 13, waaruit ik nu net citeerde. Maar ik probeer dat schriftgedeelte verder nu even te vermijden. Het punt is namelijk dat het geen middel is tot zaligheid. En dat de mens door de wet niet gerechtvaardigd wordt. Het tegenovergestelde is waar. Als wet wordt aangelegd om de prestaties, om zo te zeggen, de werken van de mens te meten, dan schiet de mens altijd tekort. Of zoals broeder Roosendaal placht te zeggen, namen mij verzekerd heeft, ons best, wij doen ons best immers. Nou ja, sommigen van ons doen hun best, maar ons beste is voor God niet goed genoeg. En dat staat hier ook in Romeinen 3, want er staat vers 23, want ze hebben allen gezondigd, zij zitten allemaal zonder, zij schieten tekort. Je kunt het rustig vertalen met ze schieten tekort. Ze komen tekort. Ze hebben alle gezondigd. U weet wel hoe dat gaat. Dus ze doen hun best. U weet je waar het op lijkt? Op virljeppen. Uitspreken alleen nog moeilijk. Dat hebben ze met opzet gedaan omdat virljeppen zelf ook heel erg moeilijk is. U weet hoe dat gaat? Met de polstok. Proberen over het water te komen, zover mogelijk te komen. En ik zie het voor me in gedachten. Je komt net zover totdat die stok rechtop staat. En dan komt hij niet verder meer. En dan zak je zo het water in. Of als je pech hebt, val je terug. Vandaar, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, de luid die officieel die sportbedrijven, die lopen dan heel snel, lopen ze, en dan staat die stok daar, die grijpen ze dan. Maar achter zo iemand loopt ook iemand hard mee. En dan denk je, wat moet die daarachter? U weet wat, het is polstok, hoogspringer of verspringer, wat dan maar. Maar als die loopt harder, die stok, maar er loopt er een, die loopt net zo hard achter de atleet in kwestie aan. Heb je dat wel eens gezien? Weet je waarvoor dat is? Omdat de kans bestaat dat ze iemand wel eens maar die stok pakt en springt en liefst nog omhoog klimt. Want dat is de aardigheid van polstok hoogspringen, maar vooral van polstok verspringen zal ik maar zeggen. Je moet er omhoog in klimmen en zodat je zo ver mogelijk terecht komt. Maar je loopt het risico dat je met stokken al terug achterover valt en dan val je op die steiger. En daarom loopt er iemand achteraan om eventueel die atleet weer op te vangen. Maar goed, dit is een mooie uitbeelding van wat het is, leven onder de wet. Je probeert zo ver mogelijk, van mijn part zo hoog mogelijk, mag ook. Maar je probeert zo ver mogelijk te komen, enzovoorts. Maar je komt er niet, want de aardigheid is natuurlijk dat als toch die stok doorschiet en men die sprong maakt, dat men toch net niet ver genoeg komt en dan voor de andere oever in het water plonst. Tot vermaak van het publiek, uiteraard. Want dat is de aardigheid van die sport natuurlijk, hè. Het is wel leuk dat ze de andere kant halen, maar het is ook leuk als ze de andere kant niet halen, toch? Een komisch gezicht. Kostte nog moeite gespaard en dan valt toch in het water. En of men nou meteen van de steiger afloopt in het water, dondert of 5 meter verder of 10 meter verder, ja, dat maakt echt niks uit. Sterker nog, het is nog komischer als men het net niet haalt. Hè? Jammer maar helaas heet dat. Nou, dat is het leven onder de wet. Je doet je best, je komt een heel eind. Meestal niet trouwens hoor. Je doet je best, je komt een heel eind. Maar nat word je toch. En je haalt het toch niet. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Dus de tragiek van elke godsdienst. Doe je je best, word je lid van zo'n kerk. Dan ook naar de hemel te gaan. Maar weet je het zeker? Nou nee, de kans is niet groot. Alleen als je uitverkoren bent. En hoe weet je of je uitverkoren bent? Nou, in de eerste plaats dat weet je niet. En in de tweede plaats, de meesten zijn niet uitverkoren, want het is maar een handjevol een overblijfsel, de happy few. De chosen few. Ik gebruik de Engelse termen, want het is niet alleen in Oldebroek dan wel de Veluwe of in Zeeland. Maar het is over de hele wereld. De chosen few. Heb je dat? Alleen de uitverkorenen. De Joden zouden zeggen alleen de tzadikim. We hebben een handje vol. Dus je gaat het niet redden. Nou, dat bedoel ik. Dat is de ellende van alle godsdienst. Je bidt 5 keer per dag en je knielt naar Mekka, zal ik maar zeggen. En eens in je leven maak je nog een tocht naar Mekka ook. En je doet nog het een en ander. En kom je dan in het paradijs, want zij noemen het paradijs. Kom je dan in het paradijs alleen als Allah het wil. En hoe weten we of Allah dat wil? Het antwoord is, dat weten we niet. Dat is de tragiek van de term als Allah het wil. Het impliceert, we weten niet of Allah het wil. Nee, we hebben ook een christelijke variant daarvan. En hoe vaker ik hem hoor, hoe meer ik denk, ja, dat is omdat men ook niet weet wat God wil. Maar dat is een reden voor waarom men het niet weet. Men had kunnen weten. En vandaar dat de zekerheid van de zaligheid een omstreden begrip is in het christendom. Het veronderstelt dat wij weten wat God wil. En wij geloven dat wij dat weten. Sterker nog, wij geloven wat God wil, dat is dat wij geloven. Geloven in zijn woord namelijk. Dat geeft ons zaligheid. En niet werken der wet en dus religie. Daarom blijf ik hardnekkig volhouden. Wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig. En dat is een totaal ander ding. Wij zijn van Abel en niet van Kain. En dat is een zwart-wit. Een belangwekkend verschil. Wij leven niet onder de wet, wij hebben geen verplichtingen. Wij worden zalig in de zin van wij ontvangen eeuwig leven. Dat wil zeggen een eeuwige toekomst, zelfs een hemelse toekomst. Alleen op grond van geloof. Door geloof alleen. En dat is ook wat hier staat. Een mens wordt gerechtvaardigd zonder de werken der wet. Wordt dan een mens niet gerechtvaardigd ook door geloof en werken? Staat dat niet elders in de Bijbel? Dan moet ik u zeggen, ja, dat staat elders in de Bijbel. Legendarisch, zeker als ik Luther noem, is natuurlijk de brief van Jacobus waarin dat staat. Maar ik moet u zeggen dat het daar over iets anders gaat. Dat het daar gaat niet over werken om eeuwig leven te ontvangen, maar dat het gaat over werken om loon te ontvangen. Maar als je eerst geen eeuwig leven hebt, dan is het idee van loon ook absurd. Ik bedoel, dat komt dan niet eens in vragen. Je moet eerst wedergeboren worden. Je moet eerst nieuw leven ontvangen. Dat is zonder werken. In ieder geval ook zonder werken. Daar kun je niks voor doen. Kun je geen initiatief toenemen. Je kunt alleen tot geloof komen. En dan is het God zelf die ons nieuw leven schenkt. God heeft ons wedergeboren. Door de opstanding van Christus heet dat. En wij konden er niks aan doen. Dat heeft hij gedaan op grond van geloof. Dat is waar. Maar het is wat hij uit genade dan geeft. Maar het zal toch duidelijk zijn dat wij een nieuw leven ontvangen, opdat het leven daadwerkelijk ook geleefd zou worden. Dat wil zeggen gebruikt zou worden. En dat is wat er straks in inleidende woorden al aangehaald is. Wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Maar niet de natuurlijke mens zou daarin wandelen. De natuurlijke mens bestaat niet. De natuurlijke mens is voor God dood. Daar heeft God al lang mee afgerekend. En dat is essentieel. Maar tegelijkertijd, dat is het wat men altijd vergeet en wat men altijd verdrinkt. Want men zit met een wereld, deze wereld. Nou ja, ik moet zeggen, eigenlijk zit je alleen maar met je eigen familie en je schoonfamilie en je dorp. En heb je het ongeveer wel gehad. Maar ja, dankzij de media en hoe het allemaal maar heten mag en de vooruitgang, zitten wij met de problemen van heel de wereld. En niet alleen van die van Sint Maarten, zal ik maar zeggen. Wij zitten met de problemen van heel de wereld, zelfs van de hele aarde en van de hele planeet en het zonnestelsel en de Melkweg en zo. Met al die problemen zitten wij tegenwoordig, want dat moeten wij allemaal in stand houden, naar het schijnt. Op grond van onze hoogmoed, maar we zitten met die problemen in deze wereld. En als er dan een schepper is en een God is, dan moet toch opgelost worden. En dus staat men niet open voor het idee dat God er al lang mee afgerekend heeft, in ieder geval met de hele mensheid, en dat voor hem de mensheid heeft afgedaan. Dood is namelijk. Heeft de mensheid dan geen toekomst meer? Jawel, een gelovige mensheid. En vandaar dat in de wederkomst van Christus, het geen lange periode is overigens, maar dat in de dagen van de Zoon des Mensen, de dagen van de wederkomst van Christus, in de toekomst des Heren, alle goddelozen van de aarde zullen worden weggedaan. Zij zullen niet meer zijn. Dat woord wordt dan gebruikt. Of dat erg is, ja, dat weet ik niet hoor. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Objectief kan ik daar niks over zeggen. Is het erg? Je kunt ook zeggen, nou, het zal wel tijd worden. Toch? En of ik het erg vind, vinden die mensen het erg? Die wilden toch met God niks van doen hebben? Nou goed, die verdwijnen ook, daar hebben ze met God niks van doen. Er zitten een paar dingen meer al vast, maar ik heb het nu maar even eenvoudig en zwart-wit. Zo zal dat gaan, God doet ze weg. Zaligheid, behoudenis, gaat me niet over dat wij hierna ergens in een paradijs komen, of in de hemel, of in het hiernamaals, of wat het maar wezen mag. Zaligheid gaat erover of wij eeuwig leven ontvangen of niet. En verlorenheid, verloren zijn, wil zeggen dat men zijn leven kwijtraakt en dat was het dan. Komt er eind aan en dat is het dan. Zie? En wat de Bijbel ons leert is, als ik het dan heel eenvoudig een keer mag zeggen, moet er altijd wel moeite voor doen om het eenvoudig te zeggen, maar eenvoudig gezegd, God heeft een eind gemaakt aan de mensheid als zodanig, sinds één voor allen, of doordat één voor allen gestorven is, want sinds één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven. Dat is 2 Korinthe 5. Wij zijn van oordeel, zegt Paulus, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En daarna zegt hij, en dat is ook gebeurd. Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Dat wil zeggen, de mensheid is dood door de misdaden en de zonde. Maar dat is de uitdrukking uit Efeze hoofdstuk 2, vers 1. God heeft ermee afgerekend. Waarom? Op grond van het ongeloof. Je kan zeggen op grond van de zonde van de mens, maar dat is niet correct. Ja, het is correct, maar de vraag zou dan moeten zijn, welke zonde dan? En dan komt weer het antwoord, ongeloof van de mens. De mens die niet naar God wil luisteren. Dat is de bezigheid per definitie van theologen. Ze zijn daarmee bezig, actief, met niet naar God luisteren en het woord van God terzijde stellen en hun eigen gedachten daarvoor in de plaats stellen, hun eigen theorieën. En dan het woord van God, dat wil zeggen de Bijbel misbruiken en daar teksten uitlenen om hun eigen theorieën alsnog te onderbouwen. Dat is wat theologen doen, zeg maar. Heb je onze theologisch werk onder ogen gehad, een beetje bekend? Een beetje wat de bekende, beroemde theologen en ik. Let maar op, lees het maar, lees ze maar. Dat zijn hun eigen theorieën, net als de filosofen doen. En dan gebruiken ze bijbelteksten om het enigszins te onderbouwen, die voor dat doel uiteraard uit het verband van de Bijbel gerukt worden. Waardoor ze ook wat makkelijker een andere betekenis krijgen. Zo gaat het in de praktijk. Zie? En als het anders gebeurt, dan noem je het ook geen theologie toch? Dan noem je het toch gewoon bijbelstudie? Dan weet je waar het over gaat. Toch? En dan gaat het om, wat heeft God ons geopenbaard? En God openbaart ons en zegt, jullie mensen denken dat je wet nodig hebt en dat je daar een eind mee komt. En de Heer zegt, oké, je komt er een eind mee, dat is waar, maar je komt niet bij mij. Dat ga je niet halen, want je schiet tekort. En daarmee wordt de wet een vloek. Omdat de wet de indruk wekt, niet dat de wet dat zegt, maar de wet wekt de indruk dat je er iets mee bereiken kunt. De zaligheid bijvoorbeeld, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Doet dit en gij zult leven. Die indruk wordt dus gewekt. Maar de realiteit is, het kan niet. Want de mens kan dat niet. Dat is wat de Bijbel erover zegt, en met name deze hoofdstukken. Dat ga je niet redden. Het is onmogelijk dat door de werkende wet vlees gerechtvaardigd wordt voor God. Dat staat nog net in Romeinen 3, vers 20. Voor deze pericoop dus. Hè. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees, geen mens in de praktijk, gerechtvaardigd worden voor God. Dat is dan de werking van de wet. Wat levert de wet dan op? Nou, door de wet komt men tot kennis van de zondige natuur van de mens, maar niet tot zaligheid. Het werd dus tegenovergesteld. En daarom heet het later een bediening des doods. In 2 Korinthe 3 meen ik. Hè? Bediening des doods. En het goede is mij de dood geworden. Dat was weer Romeinen hoofdstuk 7. Maar wet is nog wat meer dan alleen doe dit en doe dat en doe zus en doe niet zo. Wet, niet zozeer het Griekse begrip, maar het Hebreeuwse begrip wet, dat is Torah, hoewel er talloze synoniemen zijn. Maar de Torah is niet alleen maar 10 geboden. Maar er zijn minstens de 5 boeken van Mozes. En samenvattend wordt de term gebruikt voor heel het Oude Testament. Iemand zei, ja, maar het hele Oude Testament heet toch in het Hebreeuws de Tenach. Dan moet ik u zeggen, dat is geen fatsoenlijk Hebreeuws woord, Tenach. Dat is een kunstmatig woord. Dus de afkorting van, moet ik even nadenken, de Torah, de wet, de psalmen en de profeten. Dat is een kunstmatig woord, een afkorting. Zoals radar, zal ik maar zeggen. Schiet me weer niks zinnigs te binnen. Radar, dat is ook een afkorting van iets. Hè? Radio en nog een heleboel. Iemand, het is vast wel iemand die weet hoe dat precies zit. Het zijn kunstmatige woorden. Het woord tenacht, als aanduiding van het Oude Testament, is een kunstmatig samengesteld woord. Niet een echt Hebreeuws woord, dus vooruit maar weer. Het heet Torah, zoals bij ons ook, en in het Nieuwe Testament lees je het ook, krijg je het woord wet. En dan staat er, want de wet zegt, en dan wordt er een profeet aangehaald. Niet de boeken van Mozes, maar een ander gedeelte van het Oude Testament. Want heel het Oude Testament heet Torah. En dat is weer omdat Torah, dat woord niet alleen betekent wet, maar betekent dus onderwijzing. Dat is een iets breder begrip bij ons in het Nederlands. En zelfs nog is het synoniem met het begrip truth, namelijk waarheid. Kortom, de wet is in elk geval het hele Oude Testament. En als het Nieuwe Testament spreekt over de wet, dan is het hele Oude Testament, tenzij door het verband van het woord het begrip versmald wordt tot bijvoorbeeld de boeken van Mozes, of nog smaller, tot alleen de 10 geboden. En zo werkt dat altijd, hè? Het is het grote woord in de brede betekenis, en uit het verband moet de beperking van zo'n woord blijken. Ik heb u dat wel eens vaker uitgelegd, dus ik laat het nu maar voor wat het is. Kijk, wet is niet alleen 10 geboden, wet is het hele Oude Testament. En vandaar de merkwaardige uitspraken soms. Er staat namelijk in vers 21, de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Dat wil zeggen, de wet heeft er niks mee van doen. Maar er staat meteen achter, hebben de getuigenis van de wet. En voor alle goede orde, getuigen, dat is niet ergens naar kijken. Onder het zingen van het lied, ik stond erbij en ik keek ernaar. Echt niet. Daar krijg ik ook regelmatig vragen over, daarom zeg ik dat weer. Getuigen betekent spreken over wat men gezien, aanschouwd, gehoord, getast heeft. Wat het maar was, met dank aan 1 Johannes 1 voor de uitdrukking. Dat is getuigen. Wij zijn getuigen van Jezus Christus, niet omdat hij ons met een boodschap heeft uitgestuurd. Ik heb het over de discipelen dus, hè. Ze waren getuigen niet omdat zij een opdracht hadden om een boodschap te prediken. Ze waren getuigen omdat ze predikten de opstanding van Christus. Dat wisten zij, want ze hadden de opgestane gezien. Aanschouwd, getast, en hoe dat maar heette in 1 Johannes. Heb je dat? Dat is wat het betekent. En de rechtvaardigheid Gods heeft getuigenis van de wet. Wat er staat in dat vers is dat weliswaar de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden buiten de wet, zonder, without in het Engels, vind ik altijd mooi. Eromheen, erbij, maar toch out, u weet wel, met, maar uit. Met uit, vind ik een mooi woord, without. Het is in de buurt, maar het heeft er oorzakelijk, causaal dus niks mee van doen. Rechtvaardigheid God wordt niet door de wet als zodanig bewerkstelligd. De wet is een bediening des doods. Als de wet vervuld wordt, wordt er iemand gedood. Dan wordt de zondaar, de wetsovertreder, namelijk geëxecuteerd. Dat is de werkelijke inhoud. In ieder geval de eerste, maar het is de werkelijke inhoud van wat de Heer Jezus zei. Meen niet dat ik ben gekomen om de wet te ontbinden, ik ben gekomen om die te vervullen. En dus stierf hij. That's it. Dus toepassing van de wet. Zie? En de tweede uitdrukking hier is, hebben de getuigenis van de wet. Dat wil zeggen, de wet spreekt dan toch over die rechtvaardigheid Gods. En dus ook over de wijze waarop die tot stand zou komen. Ik kan het heel concreet zeggen. Voor zover de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden in de opstanding van Christus, want dat is zo, moet toch worden vastgesteld dat het Oude Testament, die wet, het hele Oude Testament, daarvan gesproken heeft. Het is het woord van God. Want de wet zelf, zelfs als je dit zou beperken tot de 10 geboden, de wet zelf spreekt over nieuwtestamentische waarheid. Want de inhoud van de wet en de formulering van de wet en de instellingen van de wet hebben allen stuk voor stuk een profetische betekenis. Of je die allemaal ziet, dat is nou niet aan de orde. Het gaat erom dat dat zo is. Dat het over toekomstige dingen spreekt. Dat is de essentie van het oude verbond. Het is een aanleiding tot betere dingen door welke wij tot God naderen. Het is een aanleiding tot een betere hoop. Het is een schaduw van toekomende goederen. Enzovoort. Maar in zichzelf is het duisternis. Schaduw. Maar de schaduw spreekt over het licht dat komen zou. Dat is hoe het in de Hebreeënbrief met name uiteengezet is. Dat wil zeggen, er werd getuigd van Christus, maar dat blijkt pas achteraf. En dat is waarom wij dus ook het Nieuwe Testament hebben, onder andere. Het legt ons uit hoe het Oude Testament spreekt over deze nieuwtestamentische waarheid. Het is het Nieuwe Testament dat ons leert dat dat paaslam dat ooit geslacht werd, dat dat een beeld was van Christus. Hoe dan ook, maar het staat er gewoon zwart op wit. In 1 Korinthe 5 deze keer. Ook ons paaslam is voor ons verslacht, zo laat ons dan feest vieren. En niet zeggen dat het dus staat dat we het feest van ongezuurde broden moeten vieren, letterlijk. Want die tekst gaat daar op het hogere niveau. We hebben niet dat letterlijke lam en ook niet dat letterlijke feest. Maar we hebben de vervulling van deze oudtestamentische beelden. En zelfs dingen als gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Daarvan wordt in het Nieuwe Testament gezegd dat het in de eerste plaats betekent dat we de Heer zouden lief hebben. Want hij is onze naaste geworden. En hij heeft ons langs de weg opgeraapt en op zijn eigen dier gezet om ons gebracht in de herberg. En dat is onze naaste en hem zouden we lief hebben. En dat men dat niet begrijpt is omdat men de eigen ratio gebruikt van de natuurlijke mens en daarmee verblind wordt en niet meer kan zien wat er gewoon in de Bijbel staat, letterlijk. Bovendien, men wil niet tot andere conclusies komen. Dus men leest het niet. En vandaar dat we altijd maar blijven zitten met de gelijkenis van de verloren zoon. Hoe terecht het misschien ook is, zo van je kunt altijd terugkeren tot de vader en wij moeten terugkeren tot de vader. Maar waarom wordt er nooit eens een keer uitgelegd hoe het dan zit met die andere zoon? Want het was een gelijkenis over twee zonen. Maar die andere vergeten we voor het gemak, want dat willen we niet weten hoe dat zit. Nou ja, enzovoort. Men neemt een deel van het verhaal en het andere deel laat men weg. Hè? Een van de mooie voorbeelden vind ik persoonlijk trouwens 2 Samuel 7, waar boven staat, God verbiedt David een huis te bouwen. Is het niet waar dan? Ja, dat is waar, dat staat erin. Maar dat is niet de essentie van het hoofdstuk. Het hoofdstuk zelf is net andersom. God belooft aan David een huis te bouwen. Over de bouw van het huis van David. Maar die hebben we verdrongen, dat willen we niet weten. En we blijven zitten met God verbiedt aan David om een tempel te bouwen. Staat in 2 Samuel 7. Ja, maar het is de aanleiding voor dat de Heer, nee, doe dat maar niet, dat zal je zoon doen. Maar weet je wat, ik zal voor jou een huis bouwen. En op een ander niveau trouwens. Op een hoger niveau. Nou ja, enzovoort. Maar men neemt het een en laat het ander liggen. En zo zijn we hier weer terug bij de wet. Het is het woord van God. Het spreekt over wat God zou doen. Het is een getuigenis. Ik heb vanmorgen, ik moest erover spreken, heb ik gesproken over 1 Thessalonicenzen 5, Efeze 5, dan wel Jesaja 60, dan wel Romeinen 13. Waar staat, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Maar het stond in Jesaja en daar heet het, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maar er staat in Jesaja 60 dus gewoon dat de Messias zou verschijnen en dat hij zou opstaan uit de dood. Maar dat weet je niet als je het daar leest. Maar je weet het omdat je het Nieuwe Testament leest. Waar staat de heerlijkheid des Heren? Dat is Christus die over u zal opgaan. Dat is de komst van de Messias, het aanbreken van een nieuwe dag. Jawel, het is het aanbreken van een nieuwe tijd, een nieuwe bedeling, een nieuwe schepping eigenlijk enzovoort. Kortom, het nieuwe verbond. Het Oude Testament spreekt daarover. En als de wet spreekt over een wet, niet een van de 10 geboden, maar een andere wet, want er zijn er nog veel meer. Als iemand nou bijvoorbeeld hout aan het hakken is, dat staat in de wet. En bijvoorbeeld dan vliegt het ijzer van de steel af, want de ijzeren bijl was al uitgevonden, de ijzertijd, jawel. En het ijzer vliegt van het hout af en het raakt dan iemand anders aan het hoofd. Als je dat met opzet probeert, lukt het je nooit, maar het zou per toeval natuurlijk kunnen. Het is hoge mate hypothetisch, maar toen maar stel dat dat gebeurt. Dan heeft iemand dus de bijl geslagen en zijn kracht aangewend. En die kracht heeft tot gevolg gehad dat iemand anders daardoor gedood is geworden. Dat heet dood door schuld, ook in onze wetgeving. Dood door schuld of door nalatigheid, grove nalatigheid heet het dan. En dan ben je de prooi van de bloedwreker, want bloedwraak is een bijbels beginsel. Ben ik het helpen, dat is een bijbels beginsel. Dus dan ben je desnoods schuldig. Had je maar beter uit moeten kijken. Het is nalatigheid, grove nalatigheid, dood de schuld. Zo iemand moet dan vluchten. Als hij eraan ontkomen wil, aan die doodstraf, aan de bloedwreken, dan moet hij vluchten naar een van de vrijsteden. En dan komt zijn zaak daarvoor. En als het dan eenmaal klopt dat het niet met opzet was, dan is hij daar vrij, enzovoorts. Tot aan de dood van de hoge priester. Dit is een profetie over het Joodse volk. Dat religieus bezig is met een huis te bouwen. En dus bomen moet kappen, want men heeft hout nodig voor de bouw van een huis. Hebben jullie die nog? Het was niet de bedoeling, maar het is wel gebeurd. En de Heer Jezus die stierf daardoor. Het is dood door schuld. Een schuld van het Joodse volk als zodanig. En dus het is doodschuldig. Is er dan geen ontkomen aan? Jawel. Dan moet men vluchten naar de vrijstad. Maar dat is een beeld van de gemeente. Hebben we die nog? Dat is Bijbelse symboliek. Echt wel. En dat blijft zo tot aan de dood van de hoge priester, die er ook niks mee te maken had. Maar dat blijft de situatie namen tot de definitieve, ook praktische beëindiging van het oude verbond. Dat wil zeggen, tot aan het eind van het judaïsme is er voor een Jood alleen redding als hij komt tot Christus en toegevoegd wordt, zich laat toevoegen aan de gemeente. Ik vertel het nu wat te kort, maar het is profetie. De wet spreekt daarover, over hoe dat zit. En zodra iemand meent te moeten uitleggen dat je ook onder de wet genade had, moet ik meteen weer zeggen, ja, maar dat is weer zo, omdat die genade een uitbeelding is van de genade van het nieuwe verbond. Het is profetisch, de wet profeteert, om zo te zeggen, getuigt van wat later geschieden zou. Het is een schaduw van toekomende goederen. En er staat zwart op wit in de Bijbel, dit soort dingen. Meerdere keren, niet alleen in de Hebreeënbrief trouwens. Zie? Maar de zaligheid als zodanig, waaraan wij deel krijgen, wordt niet door de wet tot stand gebracht. Niet door deze wetten toe te passen of wat dan ook. Of zich hardnekkig te houden aan deze dwang die van bovenaf is opgelegd. Die stenen tafel die men nauwelijks kan dragen enzovoorts. Die zware last, weet u wel. Dat is wat het is. De Heer zei, ben je vermoeid en belast? En dan zegt men, sinds John Bunyan in elk geval, zegt men dat is de last van de zonde en van de zonde schuld. Daar hebben weinig mensen daar last van, dus we moeten ze eerst een schuld aanpraten. Maakt onderdeel uit van de propaganda voor het christendom, dan wel maakt onderdeel uit van de evangelieprediking. Moeten de mensen eerst de schuld aanpraten, want ze hebben helemaal geen schuldgevoelens. En als ze dan die last dragen, dan gaan we zeggen, ja, maar nou mag je met je lasten tot de Heer gaan enzovoorts. Maar daar gaat het niet over. Of dit goed was of niet, dat doet er nou niet toe. Hè? Wat het toe doet, is dat de uitdrukking komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Niet slaat op zondenlast of zoiets. Dat slaat op de religieuze last waaronder men gebukt gaat. De dwangneurose van de religie. Men moet dit en men moet dat en men moet zes en men mag niet dit en men mag niet zes. Ze mogen blij zijn met de uitvinding van de fiets, zodat je kan zeggen, wij mogen niet fietsen op zondag. Waarom niet? Want we willen graag naar de hemel. En dat kan niet op de fiets. Nou ja, laten we zitten. Het is heel ingewikkeld allemaal. Daar hebben we theologen voor die ons dat dan uitleggen. Maar goed. Hè? Het wordt altijd moeilijk als ik platte voorbeelden moet geven. Daar kom ik nooit echt uit. Maar vooruit. Het punt is, wat Paulus zegt in Galaten, hoofdstuk 2... Vers 19, dat vind ik een prachtige, waar Paulus zegt, want ik ben, u begrijpt de hele gelaten brief, dat wordt u geacht te weten, de hele gelaten brief gaat over dat wij als gelovigen niet onder de wet leven, niet daardoor zalig zijn geworden, maar ook dat we daar vervolgens ook niet alsnog onder zouden leven. En in dat verband zegt hij in 2 vers 19, want ik ben door de wet. En hier hebben de vertalers een kans gemist, vind ik. Ik ben door de wet, voor de wet, gestorven. Nou ja, ze hebben de naamvalsvorm in stand gehouden. Dat is natuurlijk ook legitiem. Maar als je het in wat eenvoudige Nederlands zou zeggen, zonder de naamvalsvorm, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Het is die wat ik net noemde uit 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. De lijdende dood van de Heer Jezus heeft niet tot gevolg dat de mens zalig wordt. Het is wel nodig omdat de mens zou zalig worden, maar het heeft het niet tot gevolg. Het is nog te kort. Sterker nog, de praktische consequenties, nou ja, de juridische consequenties, maar dat is praktisch uiteindelijk. De juridische consequenties van dat één voor allen gestorven is, is dat allen gestorven zijn. En dat betekent punt 1, ze zijn verloren, ze zijn namelijk dood, dan wel zijn doden opgeschreven, opgegeven heet zoiets in tegenwoordig Nederlands. Het is afgelopen, hoe lang heb ik nog? Nou, 70, 80 jaar. Met excuses aan degene die vandaag 80 jaar werd. Oh, er stond trouwens 60, 70 jaar toch in de psalm. Maar daar staat er tijd voor en zoveel, hoeveel tijd heb ik nog? Nou, niet veel. Uren, maanden, dagen, jaren vliegen als één schaduw heen. Heet dat, is een Hennutterslied geloof ik van huis uit. Ze vliegen voorbij en iedereen weet dat. Ze gaan steeds sneller, heet dat ook trouwens. Gaan ze voorbij. Maar vooruit maar weer, je bent dood. Dat is de positie van de mens. Maar hij leeft nog, ja, dat kan wel zijn. Maar één is voor allen gestorven en niet maar op de jongste dag, maar inmiddels al 2000 jaar geleden. Dus de positie van de mens is al 2000 jaar dat hij dood is voor God. En dat God er geen deel, geen gemeenschap mee heeft. En de mens kan dus bidden tot hij in ons weegt. Het schijnt dat je er flink van afvalt, namelijk van. Maar goed, laten we zeggen. Maar het brengt je nergens. God hoort niet. Dat is een vraag die me stelt. Waarom hoort God niet? Waarom doet hij niet wat wij van hem vragen? De eerste antwoord is: God heeft de stekker eruit getrokken. De lijn is dood en dus zijn wij dood voor God. En inderdaad, dus is God dood voor de wereld. Als je die conclusie wil trekken, het is mijn keus niet, maar er zijn professoren geweest die het zo geformuleerd hebben. God is dood. De formulering vind ik ongelukkig, maar wat men ermee zegt, is volstrekt correct. Zie? Nou goed, dat is wat de wet doet. En vervolgens geldt dat een ieder die gelooft alsnog uit de dood eeuwig leven ontvangt. Vandaag God heeft ons, u, mij, mede opgewekt met Christus en mede gezet in de hemel. Hij geeft ons deel aan de opstanding van Christus en wekt ons op uit de dood. Niet door werken, welke werken? We zijn dood. God heeft er niets mee te maken. God rekent ze niet, dat is de wet. Er komt niet voor, staat niet in de boekhouding, wij horen daar niet bij. Dus die oude wereld, die is weggedaan, dat is, het is volbracht. Einde van het verhaal, punt uit. Dat was het. Het evangelie, ik roep het al natuurlijk mijn leven lang al, eigenlijk, omdat ik ermee grootgebracht ben ook nog. Het evangelie is de prediking van dat er nieuw leven is, maar het is een prediking aan dode mensen. En dus gaat het niet om de verbetering van de mens, het gaat om een nieuwe mens te maken. Zo heet het in de Bijbel, de nieuwe mens in Christus. En wat tot ons wordt gezegd, leg dan die oude af, reken er niet mee, negeer hem, houd hem voor dood, staat het, dood dan die leden die op de aarde zijn, enzovoort. Oude mens voor dood houden en wij zouden leven in die nieuwe schepping. En 2 Korinthe 5, waar dat staat, indien één voor allen gestorven is, zijn er allen gestorven. Vervolg met opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die hen uit de dood heeft opgewekt. En de volgende zin luidt, en onze gemeenschap met elkaar is niet op grond van die oude schepping, maar op grond van een nieuwe schepping. Met de woorden, zo dan van nu aan kennen wij elkander niet naar het vlees. Dat wil zeggen onze gemeenschap kennen, gemeenschap hebben, onze gemeenschap is niet op grond van de oude mens, iets wat wij zelf geregeld of tot stand gebracht hebben, maar is op grond van die nieuwe schepping, want wie in Christus is, is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En het is één ding om vast te stellen dat die rechtvaardigheid Gods en al wat ermee samenhangt tot stand is gekomen without, dat wil zeggen buiten de wet om. Maar de andere kant van het verhaal is dat het volstrekt in overeenstemming is met de wet. Maar de werking van de wet komt niet verder dan de dood. Via de wet wordt men ter dood gebracht. En naar Gods standpunt, dat is niet onze kennis van de geschiedenis, maar dat is onze kennis van wat God geopenbaard heeft. Naar Gods standpunt, de Heer Jezus stierf maar niet omdat de Joden zijn vijanden waren of wat dan ook maar, of de Romeinen of wat dan ook. De Heer Jezus stierf, en dat is vanuit Gods standpunt, omdat hij gerekend kon worden volgens de wet. Ik heb het nu over de wet en causaal. Hij kon gerekend worden volgens de wet als het hoofd van de hele menselijke familie. Hetgeen impliceert dat de mensheid wel degelijk één familie is. En dus één gemeenschappelijke voorouder heeft. Ergens in het verleden, dat is wat een familie immers is. En Christus wordt geacht daar het hoofd van te zijn, zodat je toch ziet dat de mens via erfrecht en via afstamming bepaalde verantwoordelijkheden meekrijgt. Ook dat heeft men 200 jaar geleden officieel afgeschaft hier in West-Europa. Maar hij was hoofd van de familie. Dat heet de bloedwreker, als je het negatief vertaalt, en ik doe dat nu omdat ik het woord net gebruikt heb, de bloedwreker, maar het Hebreeuwse goel wordt vertaald met bloedwreker, maar het wordt ook vertaald met losser, want de goel is namelijk niet anders dan degene die als hoofd van de familie juridisch kan vertegenwoordigen. Dat heet officieel in rechten kan vertegenwoordigen. Alles wat van doen heeft met de rechten van de familie, ook het strafrecht bedoel ik, kan geregeld worden via die ene, de goel. De losser. Die vertegenwoordigt namelijk de hele familie. Dat is het Bijbelse beginsel. Het is een strikt juridische zaak. We kennen het in de praktijk. In elk geval uit het boek Rut. Waar Boaz bleek losser te zijn. Want de schoonmoeder van Rut, Naomi, was op de hoogte van de familieverhoudingen. Die Boaz, bedoel je die van de... Ja. Nou, maar dat is de goel van onze familie. Vertaald met losser, want je moet het ergens mee vertalen. Maar er is geen woord voor in het Nederlands. Dus laat maar zitten. Dus de losser had ook kunnen zijn de bloedreken van de familie. Maar, nou ja. Die man wordt erop aangesproken ook om de familie in rechten te vertegenwoordigen. Om de bezittingen terug te brengen in de familie, los te kopen enzovoorts. Om de familie in stand te houden. En dan is nog de vraag, is het dan niet... Want dan zegt die Boaz, die zegt, ja, maar er is nog een andere losser. Die heeft oudere rechten dan ik. Die moet je dan eerst vragen, want die kan je niet passeren. Het is een juridische aangelegenheid. En wie de schoen past, trekken hem aan. En die oudere losser paste de schoen niet. Toch? Het is maar de vraag in wiens schoenen je gaat staan dan. Maar de Heer Jezus ging in onze schoenen staan, om zo te zeggen. Vertegenwoordigt ons als zoon des mensen, als hoofd van de menselijke familie, onder de wet en volgens de voorschriften van de wet. En wat God had af te rekenen met de mensheid, werd dus afgerekend via het hoofd van de mensheid, de goel, de zoon van Adam, degene die de naam, de titel ook inderdaad droeg, en zelf die titel gebruikte, zoon des mensen, dat ben ik, de zoon des mensen, enzovoort. En in die positie zei hij, ik heb wel recht op een troon, maar ik ben niet gekomen om te heersen. En om gediend te worden dus, de zoon des mensen is gekomen om te dienen. Deze keer. Volgende keer komt hij nog steeds als diezelfde zoon des mensen, maar dan om zijn troon over de hele mensheid op te eisen. Waar in het verleden om de schuld van de mens te betalen. Nou, die schuld is betaald, maar daarmee is de mens dood. En ik blijf volhouden, de Heer droeg niet alleen onze zonde op het hout. Dat, natuurlijk staat dat in de Bijbel, dat hij dat deed. Maar hij droeg ons op het hout. Wij zijn met Christus, Romeinen 6, gestorven en begraven. Of elders, ik ben met Christus gekruist. Doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. En zo verder. Wij zijn door de wet, voor de wet gestorven. En dus zijn wij niet onder de wet, want wij zijn volgens de wet en voor de wet en door de wet dood. De wet heeft over ons niks te zeggen en wij kunnen geen beroep doen op de wet. We zeggen, maar volgens de wet moeten wij zus en zo en volgens de wet heb ik recht op dit en dat enzovoort. Niks wet, wij leven daar niet onder, wij zijn, naar die oude mens, dood. En vervolgens heeft God ons opgewekt en zijn wij eerstelingen geworden van een nieuwe schepping. En dat is niet onder de wet. Sterker nog, het is onder de heerschappij van Gods genade, want we hebben er niks voor gedaan. Het is geen verdienste, waardoor het tot stand gebracht is, althans niet van ons. En zelfs als u zou zeggen, het is door de verdiensten van de Heer Jezus Christus, zal ik het niet tegenspreken, maar voeg ik er meteen aan toe, omdat de Bijbel dat ook doet. Maar ook in dat geval is het uit zijn geloof, want dat is precies wat hier, met name ook in deze pericoop in Romeinen 3 staat. Het is uit het geloof van Jezus. En daarna natuurlijk uit het werk dat uit zijn geloof voortkwam, maar dit is de volgorde. Het is uit geloof en het blijft uit geloof. En het punt is dat wij zalig worden dus zonder de werken der wet, maar het is niet in strijd met de wet. Sterker nog, het heeft getuigenis van de wet, zo begint deze pericoop in vers 21, en hij eindigt met, wij bevestigen de wet. Want ik heb geprobeerd nou u uit te leggen dat onze zaligheid volstrekt in overeenstemming is met de wet. En met een beroep op de wet stellen wij vast dat wij er niet onder leven. Wij nemen de wet met elkaar door en we stellen vast dat volgens diezelfde wet zijn wij gestorven en begraven. En volgens diezelfde wet heeft de wet over ons niks te zeggen. We hebben daarmee niet de wet gebroken. En ook de Heer heeft die wet niet gebroken. Hij heeft hem niet ontbonden in de zin van laat maar zitten. Ik zie het wel door de vingers. Integendeel, hij heeft hem vervuld. Maar het resultaat daarvan is dat het nu afgelopen is. De hele heerschappij van de wet. Dat het ding nog bestaat en zal blijven bestaan als zodanig. Ja, het is het eeuwigblijvende woord van God. Het blijft als het zodanig bestaan en het getuigt nog steeds van de rechtvaardigheid God die geopenbaard is buiten de wet om. Dat is waar. Maar het is niet heersend over onze levens en niet bepalend voor ons doen en laten, want daar gelden heel andere normen voor. Maar dat kent de wereld niet. Want in de wereld is men uit op macht, vooral over elkaar. Maar waar genade heerst, kan men geen macht over elkaar meer uitoefenen. En daarom blieft men het niet. En daarom gelden dit soort beginselen in de wereld niet. Wij leven uit genade. Wat God ons geeft. Zonder enige verdiensten. En uit diezelfde genade heeft God ons gegeven het vermogen, de bekwaamheid, de omstandigheid om hem te dienen. En wij worden geacht dat graag te willen. God dienen. Dat kon niet, want we waren zondaren. En God heeft de weg vrijgemaakt. God heeft daarmee afgerekend. Zodat we nu als nieuwe schepsel in hem gerechtvaardigd en vrijgesproken. Vrijgemaakt, maar vrijgesproken in de eerste plaats van de wet. Gerechtvaardigd heet dat. Zouden wij het leven dat wij nu hebben ontvangen, zouden wij stellen in zijn dienst. En feitelijk is dat Romeinen 6. Het is een lange aanloop hier, maar dat is Romeinen 6. We zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. En we zouden, omdat we inmiddels opgewekt zijn met hem, zouden we niet leven onder de heerschappij van de zonde, 6 vers 14. Of onder de heerschappij van de wet, 6 vers 14. Maar onder de heerschappij van de genade, 6 vers 14. Dan wel Hebreeën 4, het laatste vers. Wij komen namelijk tot de troon der genade. En niet de wet. En is dat in strijd met de wet? Nee, het is niet in strijd met de wet. Het is de toepassing van de wet. Gij die onder de wet wilt leven, dat is Galaten 4, meen ik. Gij die onder de wet wilt leven, hoort gij de wet niet? Kennen jullie de wet niet? En in Romeinen 7, om dichter bij huis te blijven, weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, of althans zich dat verbeelden. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zolang het tijd als hij leeft? Zoals blijkt uit dat de vrouw inderdaad onder de levende man staat en verbonden is door de wet, en dat die relatie ophoudt bij de dood, zodat de vrouw vrij is om zich te verbinden met een andere. Met de dood is het huwelijk ontbonden en het huwelijk is wis en waarachtig wel een wettige aangelegenheid. Nou ja, onder het oude verbond. En daar hebben we het over. En het eindigt met de dood. En waar wij gestorven zijn, zijn we dus vrij van de wet. En dat is wat de wet leert. En als wij zeggen, we zijn niet onder de wet, maar onder de genade, is dat dus niet die strijd met de wet. Het is een overeenstemming met de wet. Wij heten dan antinomianisten, zo van we zijn tegen nomos, tegen de wet. Maar in werkelijkheid, wij die zo genoemd worden, zijn de enigen die inderdaad de consequenties trekken uit de wet. Want wij geloven dat de wet inderdaad zijn toepassing gehad heeft, de consequenties gedragen zijn, dat de Heer Jezus die wet vervuld heeft en gedaan heeft wat de wet eist enzovoort, in onze plaats stond en inderdaad de schuld heeft weggedaan, maar daarmee ons helemaal heeft weggedaan, zodat er niks meer te verregelen valt, de balans staat weer op nul, is allemaal achterhaald, die old account was settled long ago enzovoort, het is al lang geregeld en sindsdien heeft God ons nieuw leven gegeven op grond van geloof. Want hij stierf voor alle mensen, maar hij leeft alleen voor de gelovigen, dat weet u toch, hè? Ja. En niet in strijd met de wet, maar wij bevestigen het. Wij, met ons, met wat wij dus geloven, wat wij nu in ieder geval weer besproken hebben, wij spreken niet tegen de wet in die zin, wij verwerpen de wet niet. Wij zijn de enige, ik zeg het natuurlijk knap arrogant, maar ja. Wij zijn de enige die werkelijk de consequenties trekken uit de wet en consequent de wet toepassen en zeggen wij zijn met Christus gestorven, dus zijn we niet onder de wet. Dat is wat de wet leert. Het is een bediening des doods, maar we zijn al gestorven. We zijn al een fase verder. God heeft ons nieuw leven geschonken, dus niet onder de wet. En wat de wet betreft, was een schaduw van toekomende goederen. En de wet moest inderdaad eerst vervuld worden om dat nieuwe tot stand te kunnen brengen. Maar daarmee is de wet wel degelijk beëindigd. Ik moet er altijd enigszins bij grijnzen ook, hoezeer het ook doet. Men haalt er altijd die tekst aan, meent niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. En dan zegt men, de Heer heeft dus de wet niet ontbonden. Maar die andere teksten leest men niet. Galaten niet, het hele boek niet, Hebreeën het hele boek niet. En dan zijn er nog wat schriftplaatsen. Timotheus is ook een aardige, over ze willen leraren bij de wet zijn en ze verstaan niet. Ze weten niet waar ze het over hebben, schrijft Paulus. Maar laat het allemaal buiten beschouwing. Al die schriftplaatsen die zeggen dat de wet beëindigd is, dat die wet vervuld is, dat de wet tot het verleden hoort, dat het oude beginselen zijn die men niet van voren af aan moet gaan dienen, dat het de bediening des doods is, dat het de bedekking legt over de ogen en over de oren en over het hart enzovoorts, en dat het een vloek is waar een mens niet onder leven kan en dat je er niet zalig door wordt, maar dat je er eventueel alleen maar door kunt komen tot kennis van zonde. Die leest men allemaal niet. Maar God heeft er ons van verlost. Opdat wij in vrijheid hem zouden dienen. En uiteraard niet weer van voren af aan onder de wet, maar onder de vrijheid van Gods genade. Maar men kent de kracht van Gods genade niet. De werking van het woord van God, beter nog de werking van Christus zelf, want dat is het dan in onze levens. En daarom stelt men een vervanger aan in Rome. En daarom heeft men kerkelijke statuten en kerkelijk recht uitgevonden. Omdat men niet gelooft dat de Heer zelf zijn werk aan ons zou doen. Individueel, logischerwijze. En laat staan dat men gelooft dat door dat werk dat God individueel doet in ieder van ons, dat dat zou leiden tot een collectief. Namelijk dat collectief van dat huis Gods. Het welk wij zijn, dan wel dat collectief, namelijk het lichaam van Christus. Men gelooft het domweg niet. En daarom zitten wij met al die menselijke overleggingen die zeggen, we moeten toch zus, we moeten toch zo, we moeten ons organiseren en we moeten christelijke, geestelijke leiders hebben enzovoorts. En meer van die onzin allemaal. Dat hebben we allemaal niet nodig. We hebben één Heer en het woord van God en dat is wat we nodig hebben. En als dat het werk niet doet, dan komt er gewoon niks tot stand. Er is geen andere optie. De Heer zou zijn werk doen door zijn spreken. En dat gebeurt niet door de wet, dat gebeurt door de geest van het nieuwe verbond. En die connectie, die tegenstelling, die vind je in 2 Korinthe 3, tussen de bediening van de wet en de bediening des geestes. Maar daarover hebben we het wel weer een andere keer. En we zullen nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Dat we mogen beseffen dat we daadwerkelijk behouden zijn geworden buiten de werken der wet om. En dat het slechts genade was waardoor wij zalig werden. Maar we danken u ook dat waar wij nu in die genade mogen staan en daarin mogen wandelen, ook daar mogen wij u dienen. En inderdaad goede werken doen welke u voorbereid hebt opdat we daarin zouden wandelen. Werken die niet ons brengen bij dat eeuwig leven, maar werken die voortkomen uit dat eeuwig leven dat u ons geschonken hebt. We danken u dat u daarmee onze levens ook daadwerkelijk inhoud geeft. Dat de dagen die ons over zijn in het vlees, dat die niet onnuttig zijn, maar dat ze integendeel zouden zijn, opdat we uw wil zouden volbrengen zoals in uw woord staat. We danken u te mogen weten dat we niet maar een deel van uw woord aan de kant schuiven om langs een andere route zalig te worden of zo, maar dat we daadwerkelijk mogen leven uit de vervulling van uw wet, de vervulling van uw geboden in elk opzicht. Omdat we mogen leven uit hem die door de kracht van geloof volbracht heeft wat volbracht moest worden. En die daarmee eeuwig leven, leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. We danken u te mogen wandelen in uw licht. Niet in de duisternis van deze wereld, in de onwetendheid dus van deze wereld, maar in tegendeel. In de kennis van u, in het licht van uw geest die ons leidt in heel de waarheid en die u ons gegeven hebt. Onder andere omdat we zouden weten de dingen die u ons gegeven hebt. We danken u dat we ons veilig mogen weten bij u. En dat we daadwerkelijk onder alle omstandigheden onze hoop en verwachting mogen stellen op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u voor die rijkdom. Amen.